We gaan met het godsdienstonderwijs, dan zit u goed. U luistert naar de podcast van Thomas. Vandaag wordt er in het onderwijs onder meer ingezet op vaardigheden, zoals kritisch denken, samenwerking en dialoog. Maar fake news, verkiezingskoorts, relatieve halve of verdraaide waarheden winnen niet enkel snel terrein in ons dagelijks leven, maar ook in onze klassen. Als leerkracht kan je niet anders dan de complexiteit van een realiteit ervaren. En dat zorgt ervoor dat er een druk komt te liggen op de dialoog in de klas, want woorden kunnen wapens zijn die elk gesprek doden. En in deze podcast spreken we met Didier van der Slijke, coördinator van VZW Orbit, over zijn en hun expertise rond dialogeren met en over superdiversiteit. Hallo, dag Didier.
Goeiedag.
In jullie zoektocht naar inclusief spreken over migratie en superdiversiteit kwamen jullie tot een verklarend lexicon genaamd Woorden in Beweging. Je kan als leerkracht en als luisteraar hier de link vinden in de show notes. Dus ik zou dat zeker aanraden om daar even naartoe te surfen. Hoe kwam het idee tot stand om een lexicon te schrijven?
Wel, eerst en vooral... Het lexicon is maar een instrument uit een heel proces. En het is ook niet, dat wil ik nu al zeggen, we zullen het er straks nog over hebben. Het is geen naslagwerk waar je de correcte woorden vindt rond migratie en superdiversiteit. Het is eerder een werkboekje. Het is een resultaat van een proces met broederlijk delen en welzijnsschakels, waar wij hen hebben voorgesteld om eens alles wat gezegd wordt in de organisatie, alles wat getoond wordt, ook in beeldmateriaal, maar ook de toespraken die worden gehouden door animatoren, door voorzitters, door weet ik wie meewerkt als vrijwilliger, om die eens van dichterbij te bekijken vanuit het oogpunt, als je het hebt over superdiversiteit, over migratie, over vluchten, over alles wat er aan verandering qua bevolking gebeurt, ook qua levensbeschouwelijke diversiteit. Hoe zeg je dat dan? Welke begrippen gebruik je en ook op welke toon zeg je zoiets? En dus met de hele organisatie, vrijwilligers, bestuurders, medewerkers, zijn we dan aan de slag gegaan om eerst vast te stellen hoe ze zeggen we en hoe verbeelden we het vandaag.
Fantastisch, want in ons katholieke dialoog schoolverhaal en natuurlijk ook met het vak interlevensbeschouwelijke dialoog is er zeker en vast nood aan zo'n lexicon. Wie schreef er dan allemaal aan mee?
Ja, eigenlijk, als je het in schooltermen zou zeggen, de hele school. Ja. In dit geval de hele beweging van welzijnsschakels en broederlijk delen. Natuurlijk hebben we daar selectie gedaan, maar we zijn echt wel gaan praten met mensen om ook... Kijk, als je dat niet zou doen, dan begin je al met te zeggen, we gaan hier het correcte boekje geven. Ja, en dat wouden we helemaal niet. Dus het is het proberen zelf op het spoor komen van, wat zijn we aan het zeggen? Wat bedoelen we daarmee? Of ja, hoe komt het over, ook bij mensen waar het over gaat? Dat is het superbelangrijke. Dus alles wat hier nu volgt, heeft ook impact op wat je met zo'n boekje gaat doen en hoe je eigenlijk, ja, eigenlijk nooit afklopt. Hè? Want dat is een term die heel vaak naar voren komt tegen. We gaan dan een keer afkloppen en in een document steken. Nee, woorden zijn altijd in beweging geweest, zullen dat altijd blijven. Maar inderdaad, woorden kunnen wekken, maar kunnen ook vernielen. Kunnen positieve impact hebben, maar kunnen ook mensen in een trauma doen belanden. Maar het belangrijkste is dat we nooit zouden zeggen, als het over diversiteit, superdiversiteit, migratie gaat, het is af, het is rond. Maar ons wel bewust zijn van wat uit onze mond komt en wat op ons beeld komt, dat heeft impact.
Ja, dus jullie hebben zelf een oefening gemaakt. Ja. Dat was waarschijnlijk niet eenvoudig, of viel dat wel mee?
Dat viel eigenlijk wel best mee, want we horen ook bij mensen dat ze woorden zoeken. Ja. Dat ze zich heel bewust zijn bij de oudere generatie, en dat zal ook zo zijn in het onderwijs, die al 20, 30, 40 jaar op de teller hebben, zal je dat meer nog hebben dan bij de jongere generatie. Bij de jongere generatie heb je dan meer zoiets van, ja, maar dat weten we toch al. Nee, bij de twee is er behoefte om het over deze woorden met elkaar in dialoog te hebben. En dan komen er ook nieuwe resultaten. Iets wat getoetst is in de dialoog, heeft altijd veel meer waarde.
Ja, in het lexicon leggen jullie begrippen uit rond onder andere migratie en huidskleur, narratieven, discriminatie, decolonisatie en samenleving. Hoe werden die begrippen bepaald?
We hebben een hele lijst gemaakt van wat komt er allemaal naar voren in teksten, wat horen we hier op de werkvloer zeggen of in het vrijwilligerswerk. En dan zijn we, we hebben eigenlijk geen censuur op die woorden gezet, omdat ja, het hele arsenaal van begrippen is niet van het makkelijkste, omdat je ook te maken krijgt met bijvoorbeeld een aantal juridische kwesties als het over migratie gaat. Natuurlijk, als je altijd blijft hangen in een jargon, ik noem het nu maar even, hè, van stromen, hè, de klassiekers, en migranten in één bak steekt, of superdiversiteit altijd blijft begrijpen als iets wat alleen maar over onze relatie met bijvoorbeeld mensen met een zwarte huidskleur of mensen die moslim zijn. Als je het daar allemaal in opsluit, ja, dan kom je niet ver. Dan blijf je echt heel stereotyp. Migratie en superdiversiteit gaat over zoveel meer. Dus we hebben die bevraging breed gemaakt met een enquêteformulier bij Broederlijk Delen, om ook aan te voelen welk gewicht hebben bepaalde woorden en waar stoten mensen vooral, waar willen ze nu eens eindelijk wat meer klaarheid in. En dat kan je in een school perfect ook doen, heel dat proces. Dat is zeker geen tijdverlies.
Als ik zo denk aan het lexicon, jullie hebben daar ook handvaten in gestoken. Welke handvaten zijn belangrijk die wij zeker aan de leerkrachten moeten meegeven?
Wel, als je leerkracht bent, en meestal gaat het dan toch over witte leerkrachten, want in het onderwijs is alle richtingen door elkaar genomen. De aanwezigheid van leerkrachten met een migratiegeschiedenis, dat is soms op handen te tellen. Hè. Je ziet dat ook in de lerarenopleiding. Er is een beetje verandering, maar het is heel mager nog altijd. Wel, het eerste handvat is te beseffen dat je als leerkracht in de lerarenkamer weinig referentiefiguren hebt om het te hebben over wat doet een bepaalde term iemand met een migratiegeschiedenis. Dus het eerste handvat dat ik zou naar voren schuiven is, zorg dat je in je relaties met de buitenwereld voldoende mensen hebt, voldoende referentiefiguren die meemaken waar het begrip over gaat. Dus met andere woorden, ga eens na op je lijstje van vriendschappen, kennissen, omgeving, waar ga je naartoe? Of dat een superdiverse omgeving is, een superdiverse vriendenkring is. Als dat niet zo is, ja, dan kan je daar iets aan doen, want dan ga je een spiegel en cours de route altijd hebben. Er zijn tweede handvat, zou ik zeggen, is, er zijn zo'n aantal begrippen waar je bijna van op voorhand van weet, ja, daar moeten we toch wel wat helderheid in krijgen. Hè. Bijvoorbeeld als het gaat over huidskleur en daarover spreken, dat je daar toch in een klas of in een school met je collega's ook een soort basisplatform hebt van waaruit je vertrekt, wat je beter kan benoemen, het beseffen van, het belangrijkste handvat voor mezelf is beseffen dat terminologie woorden kunnen kwetsen en mensen kunnen een afkeer doen hebben van waar je het voor de rest nog gaat over hebben. En dus uw entree, tussen aanhalingstekens, uw binnenkomen bij jongeren met een migratiegeschiedenis, of ze nu een andere huidskleur hebben dan de jouwe of niet, dat is toch iets wat je moet verzorgen en waar je niet lichtzinnig kunt overgaan. Vertrekken vanuit het gedachtegoed, ik ben leerkracht, wat ik zeg is waarheid en de enige waarheid, dat is natuurlijk niet de instap voor een goede dialoog, dat weten leerkrachten eigenlijk ook wel. Maar ik zou zelfs zeggen, kijk, wees je bewust dat je mening die je uit daardoor, door bepaalde woorden gebruiken, relatieve vrije meningsuiting is en altijd in dienst moet staan van een democratisch schoolgebeuren. En als je democratie wil op school en als je dus een dialogale school wil zijn, dan is vrije meningsuiting een hulpstuk, maar daar zijn er ook grenzen aan. En dan moet je weten dat die grens altijd bepaald moet worden door de menselijke waardigheid. En dus als je daarover gaat, over die menselijke waardigheid, dan ben je eigenlijk al bezig met zelf brokstukken te maken. Dus als je een hulpstuk wil zijn in de democratische vormgeving van deze samenleving, en dus ook jongeren wilt helpen om goede politieke keuzes te maken, dat wil zeggen die op mensenrechten gebaseerd zijn, die ook op veiligheid gebaseerd zijn, die ook op economisch denken gebaseerd zijn, ja, dan begin je natuurlijk wel met je taalgebruik daar op in te stellen. Misschien ben ik nu te lang aan het uitspinnen, maar voor mij is dit fundamenteel. Ja. Er is vrije meningsuiting in een klas, maar vrije meningsuiting is altijd in functie van democratie. Ja. En niet om te doden, en niet om te isoleren, en niet om anderen kapot te maken, en niet om anderen tot dieren te maken of tot minderwaardig. Het is altijd menswaardigheid als het gaat over vrije meningsuiting.
Ja, want ik denk dat heel wat leerkrachten ook aan het nadenken zijn, want een leerkracht godsdienst treedt heel vaak op als getuige, is eigenlijk getuige. Die treedt niet op, ja. Die is het. Ja. Maar dan het evenwicht te behouden tussen eigen mening en zelfcensuur, dat is toch wel wat moeilijk voor sommige leerkrachten, omdat ze natuurlijk ook heel wat agressie in hun klassen kunnen zitten hebben. Mm-hmm. Hoe kunnen leerkrachten met handvaten daarmee omgaan? Welke handvaten zou je dan kunnen geven?
Wel, het is niet zo dat dat lexicon antwoord geeft op alle vragen die zich kunnen stellen in een bijvoorbeeld superdiverse klas of een klas waar je met leerlingen te maken krijgt die het helemaal wel zien zitten met de evolutie in onze samenleving en leerlingen die het helemaal niet zien zitten. In elk geval, waar wij van vertrekken is van een bondgenotenstrategie. En wat ons bekommert is dat ook jongeren, meisjes, jongens die racistische uitspraken doen bijvoorbeeld, of een bepaald gedachtegoed tentoonspreiden, waar je van zegt als leerkracht, ja maar dat is nu toch niet oké, dat is in onze democratische rechtsstaat niet het uitgangspunt, dat je altijd probeert de focus te leggen op de persoon die het uitspreekt, die dat gedachtegoed naar voren brengt en niet uw eigen ideologie op voorhand als buffer gebruikt of als een soort van wapen tegen wat dat meisje, die jongen, daar nu net komt te zeggen. Dus mijn eigen strategie is altijd, ik heb een ideologisch kader, ik heb een denkkader, maar in dit geval wil ik eerst luisteren naar het waarom van de uitspraak van de ander. En ik verbeeld dat, als dat iets zegt, tenminste, vaak in België toch wel, met een frietzak. Hè. Dus iedereen kent zo'n frietzak met van bovenaan de mayonaise en de frieten daar net onder. Ja. En dan is er wat zout opgestrooid en het zout dwarrelt meestal naar de punt beneden. Twee dingen daarover. Het is moeilijk om met een podcast helemaal de verbeelding te wekken, maar stel u voor, die frietzak heeft een punt beneden. Wel, die punt beneden is eigenlijk het beeld om te zeggen, blijf bij die jongen, blijf bij dat meisje in uw reactie. En als dat in de klas niet lukt om daarbij te komen, bij die jongen of dat meisje, doe dat dan op een ander moment en denk niet door te zeggen, door daar niks op te zeggen of geen onmiddellijk antwoord op te weten dat je gefaald hebt. Je kan nadien of op een ander moment of beter voorbereid in dialoog gaan. Want als je die jongen of dat meisje op dat moment aanvalt of uitschakelt met een of andere spitsvondige redenering die je in je kop ziet komen, dan maak je die tot de acteur van de klas en dan begint er een groepsvorming rond die jongen, dat meisje, om die te verdedigen, want zo zijn tieners, zo zijn gasten nu eenmaal, die willen elkaar ook verdedigen. Dus dat is één. En twee, blijf niet alleen bij die gast, bij dat meisje, maar probeer het zout van haar of zijn uitdrukking te proeven. Leg dat op uw tong. En drie, ga niet met one-liners tegen bijvoorbeeld racistische uitspraken, antiracistische uitspraken doen, want dan beland je in die mayonaise van boven en dan begint je te ploeteren en dan wordt het gesprek alsmaar vettiger en vettiger en komen er nieuwe uitdrukkingen en nieuwe argumenten en nieuwe one-liners waar je om de duur niet meer... En dan slipt je uit en dan heb je vuile vingers gemaakt en meer niet. Dus dat is een tip.
Ja, mooi, wel.
En ook een tweede ding, een ander handvat voor mezelf is geweest... Kijk, ik ben maatschappelijk assistent, ik ben priester van het Bisdom Antwerpen. Ik denk dus van mezelf altijd, wauw, jij bent een progressieve mens. En jij zegt, niks is minder waar. In het begin van mijn werken heb ik racisme meegemaakt in een jeugdhuis waar ik werkte. Ik werd daar absoluut koud van. Ik voel het nu nog altijd. Ik heb het zelf niet meegemaakt, want het was de jongere die naast mij stond die het meemaakte aan de ingang van een zaal waar hij niet binnen mocht. Ik heb toen gezegd, ik moet hier iets op vinden, ik kan niet alleen met kwaadheid en emotie hierover bezig zijn. Wat ik ben beginnen doen ben is gaan kijken, waar ben ik zelf ook gevoed door racisme? Waar ben ik zelf ook... deel geworden van een racistisch verhaal. En ik ben mijn taart beginnen tekenen met zo allemaal vakken. En ik heb opgelijst in mijn opvoeding waar ik een negatieve beeldvorming heb opgedaan, waar ik verhalen kreeg die achteraf niet bleken te kloppen, waar ik door derden in oppositie werd gezet tegenover de gastarbeiders, zo werden ze nog genoemd toen ik jongere was, waar ik in oppositie werd gezet van mensen die zwart zijn. En ik ben tot een aantal vaststellingen gekomen. En dus ook een van de belangrijke in mijn leven is toch wel dat de moslim voor mij een vijandsbeeld had gekregen in de lessen geschiedenis in het middelbaar onderwijs. En daar ben ik dus moeten gaan op werken. Dus wat mij geholpen heeft, is mijn eigen racistische opvoeding, en bij sommigen zal dat min zijn en bij anderen meer, van dit in kaart te brengen. En zo kan je ook meer aansluiting vinden bij wat vandaag meisjes en jongens aangeboden krijgen, tussen aanhalingstekens, als voeding om zich te verhouden tot mensen die niet zijn zoals zij.
Oh, dat is inderdaad een boeiende oefening.
Ook voor andere onderwerpen. Hè? Ik ben ook opgevoed om niet alleen naar mensen met een migratiegeschiedenis of mensen die een andere huidskleur, maar ook naar andere mensen in de samenleving die niet zijn of waar ik van dacht dat ik niet was zoals zij te kijken.
Ja. We kunnen het lexicon hier beginnen voorlezen, maar dat gaan we niet doen.
Nee.
Dus hoe zouden jullie graag hebben dat een leerkracht dit lexicon benadert?
Kijk, leerkrachten zijn geen individuen. Hè. Ze zijn deel van een verhaal van een school. Dus waar ons niet op aankomt, is dit boekje te zien als de catalogus van een woordenpolitie. Dat moet heel duidelijk zijn.
Dus niet zoals het groene boekje. Dat
het is geen rood, geen groen, geen blauw of geen zwart boekje. Ja. Het is een werkboekje waarbij termen oproepen die vaak voorkomen en waar we van zeggen, kijk, dat is eigenlijk de geschiedenis van die term, dat zit daarachter en er is een suggestie. Je kan het zo en zo benoemen, maar het moet vooral een keuze zijn. Liefst ook van een lerarenkorps of van een leraar kan dat op zich ook natuurlijk doen, maar liefst in een vorm van een dialoog met de werkelijkheid en met collega's. Dus dat zouden we het liefst van al zien. En we hebben bijvoorbeeld die oefening al eens gedaan, nu, we hebben het al verschillende gedaan, maar met ook mensen van verschillende religies en levensbeschouwingen en hen ook de vraag voorgelegd, hoe zie jij jezelf benoemd worden door andere religies en levensbeschouwingen? In het negatieve of in het positieve, in het belastende en zo. En daar kwamen toch wel een aantal zaken uit waar ik van zei, bestaat dat nog altijd? Hè? Hoe gekeken wordt naar bijvoorbeeld hindoes, gekeken wordt naar, vanuit katholieken of vrijzinnigen naar protestanten en omgekeerd. En de tweede oefening die we gemaakt hebben is ook te kijken binnen het liturgisch materiaal, rituele materiaal dat gebruikt wordt. Welke begrippen kom je daar tegen waar je van zegt, oh, maar dat is old school of dat is voorbij. Ik neem nu een voorbeeld uit de katholieke wereld, hè, voorbeden die nog altijd gebruikt worden, herhaald, is soms heel handig, maar daarin staan bijvoorbeeld dingen, laat ons bidden voor alle rassen en culturen. Hè. Dan denk ik, ja, ga daar eens naar kijken of dat dan niet vandaag op een andere manier wordt gekeken, want ja, ondertussen weten we wel iets meer over de rassenideologie die er geweest is. Moeten we dan nog blijven hanteren en zo niet, waarom en wat is dan een mogelijk alternatief? Dus dat zijn, dat is oefenmateriaal. Die woorden in beweging is geen op te leggen arsenaal van begrippen. Trouwens, mensen willen dat ook niet. Mensen willen vooral uitdrukken wat ze uit te drukken hebben. Bijvoorbeeld, mag ik een voorbeeld geven?
Ja, zeker.
Je kan twijfelen. Vandaag wordt er veel over mensen met een migratieachtergrond gesproken. Ik zal eigenlijk, en wij bij Orbit zeggen dat ook meestal, mensen met een migratiegeschiedenis. En waarom maken we dat onderscheid? Omdat achtergrond is achtergrond en blijft dan misschien ook op de achtergrond. Mensen hebben een migratie meegemaakt en beleven daar nog altijd van alles rond. Maar daar zit ook een hele geschiedenis achter die tot op vandaag mee kan wegen of ook mee kansen geeft. Vandaar dat wij eerder die geschiedenisinvalshoek blijven gebruiken, want die geschiedenis is niet af. En mensen die zelfs 40, 50 jaar geleden uit een of ander land zijn gemigreerd, zitten nog altijd in de geschiedenis, soms van de verwerking ook. Mm-hmm. En dus die geschiedenis valoriseren is voor ons een meerwaarde. Maar wij gaan niet zeggen tegen iemand die zegt migratieachtergrond van fout, 40. Nee, het is een kwestie van te weten wat je zegt.
Ik heb vooral de indruk dat lexicon een perspectief wil scheppen.
Ja, en dat hebben we echt nodig. Waarom? Omdat de samenlevingsevolutie is één razendsnel aan het gaan en gegaan op heel veel vlakken. En we komen niet tot een samenleving als we niet in perspectief dialogeren en dialogeren voor een perspectief. Mm-hmm. En vandaar, als je het over woorden kunt hebben met elkaar en daar tot een consensus kunt rondkomen, dan heb je een positieve bijdrage geleverd en dan bekijkt je de realiteit in een perspectief. Een andere keuze...
Dat is natuurlijk wel moeilijker.
Dat is heel moeilijk, maar de andere keuze is nostalgie bijvoorbeeld. En oude begrippen weer van stal halen. En een soort identitair discours gaan voeren. En woorden gaan opsluiten in hun identitaire oudheid. Ja, dat is niet vandaag. Ik bedoel, dat is eigenlijk wel voorbij. En wat voorbij is, op dat vlak komt niet terug. Je kunt wel zeggen, ik ga weer mijn aardappelen in een houten kist steken in plaats van een plastieke kist. Zeer goeie zaak, maar dat is niet waar we het hier over hebben. Hier hebben we het over samenleven en over proberen van met elkaar een discours te ontwikkelen wat vreedzaam is en mensenrechten respecteert.
Actualiseren, woorden in beweging is eigenlijk puur actualiseren van begrippen en van mensen en van samenlevingsvormen.
Actualiseren vanuit de menswaardigheid.
Ja.
Want dat is bij ons natuurlijk wel... wij leven in een rechtsstaat. Er zijn grondrechten. Er zijn afspraken die we gemaakt hebben over wat dat dan vandaag betekent. En we actualiseren ook dat regelmatig op verschillende levensdomeinen. Dat blijft natuurlijk wel een inhoudelijke basis waar we vanuit gaan. Het is niet actualiseren om of trendy te zijn of om terug te keren. Want actualiseren kan soms ook de verleden tijd terug poneren worden en daar kiezen wij niet voor.
Je hebt inderdaad al gezegd, zo wat handvaten die leerkrachten kunnen gebruiken. Nee, vooral die discussie, dat leidt vaak tot nog meer woede van beide kanten. Maar welke competenties zijn belangrijk om leerlingen aan te leren? Dus stel je eens voor, u bent leerkracht, 14, 15, 16, 17-jarigen, zelfs jonger. Wat is echt de core business, de core competenties om die leerlingen aan te leren?
Ik ben geen pedagoog.
Nee,
jammer.
Maar. Je hebt wel wat ervaring.
Ik probeer mee te denken, maar ik denk dat een leerling, een student, heel anders kijkt naar de werkelijkheid als hij van heel jong, dus ook van in de basisschool, maar ook in de eerste jaren van het secundair onderwijs, als hij kennis kan maken met de kennis van de hele wereld en de beelden van de roots van de hele wereld. Als kinderen en jongeren worden opgeleid in een heel small frame van dat is cultuur, dat is geschiedenis, dat is godsdienst, dat is taal, dat is dit, dat is een romanschrijverster of een romanschrijver van hier. Als die leerling vandaag nog altijd te veel van hier wordt geremodelleerd, ja, dan krijg je ook een heel ander zicht op de werkelijkheid waar hij of zij in staat. En wij kunnen niet veel remediëren aan wat in de basisschool en in het begin of het einde van het secundair onderwijs allemaal is aangeboden, maar ik zou aan leerkrachtenkorpsen echt wel durven aanraden om, als dat dan niet zo is, want ik weet dat er mensen daar inspanningen voor doen, om de hele wereld van de wetenschap, van de literatuur, om die open te breken en niet alleen met een witte bril te leren kijken naar hoe mensen nadenken over het leven of hoe zij van belang zijn geweest in de geneeskunde en in alles waar we vandaag ook van genieten. Dus dat is voor mij de grond. Maar daar kun je met zo'n brochure niet veel aan doen. Daar kan je in je keuzes voor het opbouwen van je vak wel veel aan doen. En ik weet dat daar heel veel al in beweging is. En dat we daar nog altijd niet de effecten zullen van plukken, denk ik nu vandaag bij de leerlingen die vandaag in de klas zitten. Anderzijds moeten we ons ook bewust zijn dat leerlingen mediawijsheid moeten hebben. En dat ook daar zijn een aantal inspanningen rond bezig. Om, wat ik bijvoorbeeld in mijn sociale school heb geleerd, kritisch, objectief en genuanceerd met de werkelijkheid om te gaan. En ik weet dat dat ook overschaduwd wordt door de macht van een aantal mediatools die er vandaag zijn. Ik ga er geen noemen, het zijn er al te veel. Sociale media, die macht. De macht wordt gekocht vandaag langs sociale media. Dus we mogen ons ook niet te veel laten. Wij ook niet, als sociaal-cultureel werk, niet te veel laten ontmoedigen door die macht van die andere groepen die bezig zijn met ons en extremiteiten te leren denken.
Want leerlingen halen heel vaak de actualiteit van sociale media. En daar zit wel een gevaar in, natuurlijk. Zeker als het gekocht wordt.
Ja, wel. Maar ik heb vorige week, het is nu wel bij een groep die wat ouder was, studenten, meegemaakt dat we een film zijn gaan tonen, een kort film, en een gesprek nadien hadden met iemand die gevlucht is. Die studenten zeiden mij nadien, want ik ben niet veel aan het woord geweest, de man in kwestie is veel aan het woord geweest, die zeiden nadien, het is de eerste keer dat wij zo'n verhaal te horen krijgen. Ik denk dat de kracht van het levende verhaal in de klas van die realiteit, en dat kan ook over andere realiteiten gaan, dat qua impact 100 sociale media berichten kan overstijgen.
Ja.
En ik zou dus ervoor pleiten om niet alleen met filmpjes en met verstandige trucjes in beeld of in tekstjes die realiteit dichterbij te brengen, maar de levende mens die een ervaringsverhaal komt vertellen, om die veel meer binnen te halen en ook een eerlijk gesprek te laten gaan. En dan moeten mensen ook wel leren wat gastvrijheid is in de klas en dan hun opmerkingen ook wel wat kiezen. Hè.
Ja.
Dat kan een afspraak zijn op voorhand.
Mm-hmm.
Dus haal dan veel meer binnen.
Ja, want in het lexicon gaat het veel over het narratief creëren. Wat bedoelen jullie daarmee? Is dat het verbreden van de werkelijkheid van de leerlingen?
Ja, dat is dat, maar ook hen duidelijk maken dat wat vandaag aan superdiversiteit en migratiebeweging bezig is, dat het een realiteitsnarratief is van dat als een werkelijkheid te aanvaarden. Dat is het belangrijkste. Het narratief dat we vaak binnengespoeld krijgen van andere bronnen is dat dit kan stopgezet worden, dat dit van voorbijgaande aard is, dat we daar van alles moeten aan doen om het te vertragen. Maar kijk, de werkelijkheid is op dat vlak echt wat ze is. En dus het is een gewoon narratief van te zeggen, dit is onze toekomst. En de leerlingen in de klassen, ook op plaatsen waar nu vooral, ik zal nu maar noemen, witte klassen zijn en waar weinig superdiversiteit is, de realiteit zegt ons en de pronostieken van de demografen, van mensen met inzicht op vlak van evolutie, geopolitiek inzicht, die maken ons echt wel duidelijk. En ik denk dat dat gewoon een waarheid is, dat het narratief van de toekomst een superdiverse samenleving is en een mobiele samenleving is, met heel veel migratiebewegingen, ook van mensen die hier al heel lang wonen en die hier geboren zijn. Ook die gaan veel migratiebeweging meemaken. Ik geef een voorbeeld. Als mensen geconfronteerd worden aan de Vesder met de overstromingen van een tijd geleden, die huizen naar beneden haalt, modderstromen veroorzaakt, dat zijn vaak mensen die geen migratiegeschiedenis hebben, zoals we dat dikwijls benoemen, maar die nu zeggen, wij gaan niet meer daar wonen, wij gaan migreren naar een betere plek. Voilà, dit met een klimaatonrecht dat er is en een klimaatveranderingsproces dat bezig is, is migratie van iedereen.
Het is superboeiend. Ik ga nog een laatste vraag stellen. Zijn er gesprekken in een klas die wij niet moeten aangaan?
Ik denk niet dat zo is. Alleen zou ik een uitzondering maken voor klassen waar mensen aanwezig zijn die direct kunnen beschadigd worden door het gesprek dat gevoerd gaat worden of dat je voelt naar boven komen. Ik denk dat we alles moeten doen. Kijk, racisme kwetst. Racisme is, zoals andere ismes, kan zodanig verwoord en gedaan worden dat mensen daar een levenslang trauma van oplopen. Of nog altijd met dat gevoel zitten van ik ben dan beschadigd en gekwetst. Dat is één. Ik zou dat absoluut vermijden. Niet laten gebeuren. Als er racisme of andere zaken geuit worden die kwetsend zijn, die nooit daar te laten, zo van, ja, we hebben het gehoord, maar we draaien ons om en we zijn weg. Ik heb het niet voor negeren. Je kan wel iets op dat moment niet vastpakken misschien, maar je mag het nooit als passé beschouwen. Het mag niet passeren zomaar zonder een repliek. En drie, niet te onderschatten dat mensen die gekwetst worden, dat die ook medestanders kunnen zijn om in de dialoog te stappen. En dat mensen die doelwit zijn van racisme, zijn ook medestanders om met degene die de daad gepleegd hebben of die iets gezegd hebben wat bijzonder kwetsend was, om met hen die dialoog aan te pakken. En dat kan allemaal niet op datzelfde moment. En wij raden ook aan om dat stapsgewijs te doen en niet te denken van we hebben er één dingetje een tijdje aan besteed en dan is het opgelost, of we hebben ons reglement aangepast en dan is het opgelost. Dus dat zou mijn enige restrictie zijn.
Didier, heel erg bedankt, en ook heel VZW Orbit en iedereen die eraan heeft meegewerkt over het lexicon. Woorden zijn effectief in beweging, heb ik geleerd, en ik hoop dat de leerkrachten de show notes vinden om dat ook even door te nemen en aan de slag te gaan met uw tips. Bedankt.
Graag gedaan.